Welkom bij deze podcast van Hervormd Barneveld. In deze podcast zijn de preken te beluisteren over het Bijbelstudieboekje Van Slavendienst naar Eredienst van dominee Langeweg en Molenaar. In 8 Bijbelstudies wandelen we door het boek van de bevrijding heen. Gods volk wordt uitgeleid.
We gaan samen uit de Bijbel lezen. En voor ons leest vanmorgen Edwin Schut uit Exodus 3. Wij lezen Exodus 3.
Daar staat boven: Mozes door God geroepen bij de Horeb. En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn. En hij kwam bij de berg van God, de Horeb. En de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe en zie, de doornstruik brandde in het vuur. Maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei: laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom de doornstruik niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei: Mozes, Mozes. Hij zei: zie, hier ben ik. En hij zei: kom hier niet dichterbij, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Hij zei verder: ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. De Heere zei: ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien, en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren, en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing, naar het gebied van de Kanaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten. Nu dan zie, het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot mij gekomen. En ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden. En u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Mozes zei echter tegen God: wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? En hij zei: voorzeker, ik zal met u zijn. En dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. En Mozes zei tegen God: zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg: de God van uw vader heeft mij naar u gezonden, en zij mij zeggen: wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes: ik ben die ik ben. Ook zei hij: dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: ik ben heeft mij naar u toegezonden. Toen zei God verder tegen Mozes: dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: de Heere, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, heeft mij naar u toegezonden. Dit is voor eeuwig mijn naam. Dit is mijn naam ter gedachtenis van generatie op generatie. Ga, verzamel de oudsten van Israël en zeg tegen hen: de Heere, de God van de vaderen, van uw vaderen, is aan mij verschenen. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij zei: ik heb zeker naar u omgezien en naar wat u in Egypte wordt aangedaan. Daarom heb ik gezegd: ik zal u uit de onderdrukking van Egypte leiden naar het land van de Kanaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten. Naar het land dat overvloeit van melk en honing. Dan zullen zij naar uw stem luisteren en u zult gaan. U en de oudste van Israël naar de koning van Egypte. En u moet tegen hem zeggen: de Heere, de God van de Hebreeën, is naar ons toegekomen. Nu dan, laat ons toch 3 dagreizen verder woestijn intrekken, opdat wij de Heere, onze God, offers brengen. Maar ik weet dat de koning van Egypte u niet zal laten gaan, ook niet door een sterke hand. Daarom zal ik mijn hand uitstrekken en Egypte treffen met al mijn wonderen die ik te midden daarvan doen zal. Daarna zal hij u laten gaan. En ik zal dit volk genade geven in de ogen van de Egyptenaren. En het zal gebeuren dat u, als u weggaat, niet met lege handen gaat. Elke vrouw moet aan haar buurvrouw en aan haar huisgenoten zilveren en gouden voorwerpen vragen en kleren die u uw zonen en dochters dragen moet geven. Zo zult u Egypte beroven.
Tot zover de lezing uit het woord van onze God. Zalig die het woord horen en het bewaren. Gemeente, vanmorgen gaat het in de prediking over dat de Heere God zich bekend maakt met zijn naam. En dat valt in dit Bijbelgedeelte wat we gelezen hebben op verschillende manieren op. Ik kom daar nog wel op terug. En Mozes en God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben heeft mij naar u toegezonden. Heb je een boekje ook gekregen? Laat eens even zien. Oh, kijk, er zijn er heel wat. Er staat iets in, hè? Vandaag mag ik wat zeggen. Nou, dat doe ik wel vaker natuurlijk. Vraag van de dominee. Ja, wat zou de vraag van de dominee kunnen zijn? Nou, ik vind het eigenlijk wel heel mooi dat het thema van dit kerkboekje van deze keer is... Bidden is praten met God. En denk je, nou, daar hebben we net helemaal niet over gelezen uit de Bijbel. Het komt ook maar heel weinig voor dat het wat op het kerkboekje staat en het Bijbelgedeelte precies met elkaar overeenkomen. En toch gaat het in het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben ook over bidden. Want de Heere God zegt tegen Mozes, ik heb de onderdrukking van mijn volk gezien. En heb hun geschreeuw om hulp gehoord. En die schreeuw om hulp, dat zou je bidden kunnen noemen. Nou moet Mozes straks naar die mensen toe, naar de Hebreeërs, naar het volk Israël. En dan moet hij zeggen, nou de Heere God gaat jullie bevrijden. Ja, de Heere God gaat jullie bevrijden. Wie is dat eigenlijk, die God? En dan geeft Mozes een antwoord. En dat heeft te maken ook met het lied wat we zojuist gezongen hebben. En dan moet je eens voor jezelf over nadenken. Wat is dat woord precies? Hoe noemt de Heere God zichzelf? En wat betekent dat? Dat is misschien wel de lastigste vraag. Wat betekent dat voor jou? Dat de Heere God dat zegt. Nou, dat is de vraag van de dominee. Wat is die naam van de Heere God? En wat betekent dat voor jou? Gods heilige naam. Gemeente, dat heb ik ook boven de preek gezet. En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben, heeft mij naar u toe gezonden. Gemeente van de Heer Jezus Christus, door hem en tot hem geroepen, ouderen en jongeren, jongens en meisjes. Ja, dat doen we als we iemand voor de eerste keer tegenkomen, dan stellen we ons voor. Dan steek je je hand uit en dan zeg je hoe je heet. Je naam. Je naam zou je kunnen zeggen, die geeft je identiteit. Dat zegt iets over wie jij bent. Nog heel veel meer andere dingen natuurlijk. Maar onze naam is iets wat daarin heel belangrijk is. Hoe heet u en wat is uw geboortedatum? Dat laatste vooral bij de dokter. Maar dan willen ze wel altijd weten dat ze de goede persoon voor zich hebben. Je noemt je naam. Jouw naam werd ook uitgesproken toen je gedoopt werd. Misschien wel hier in de kerk. Ja, dat dopen, dat heeft iets van voorstellen aan de gemeente. Nou, gemeente, dit kindje hoort bij ons. En daar is de doop een teken van. Je wordt voorgesteld. Nou is het natuurlijk vaak wel zo dat de gemeente al heel erg lang op de hoogte is van de geboorte van een kindje. Want de doop vindt meestal niet de eerstvolgende zondag al plaats na de geboorte. Maar toch, het wordt eventjes nog een keer goed gezegd. Gemeente, dit is het kindje dat bij jullie hoort, dat één van jullie is. Maar bij die doop gebeurt ook nog iets anders. Iets wat daar ver boven uitgaat. Iets wat zo geweldig is. Hè? Daar klinkt de naam van God. Ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zo is Hij God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat is de naam die op ons leven wordt gelegd. En als je in de Bijbel leest, dan kom je dat soms tegen. Je leest over de Heere God, ook in het gedeelte van vandaag. God, Mozes zei tegen God. Of lees over de Heer Jezus, de Zoon. Of over het werk van de Heilige Geest. Maar heel vaak wordt er in de Bijbel ook een andere naam gebruikt. Dan staat er in onze Bijbelvertaling Heere. Of als je de nieuwe Bijbelvertaling gebruikt, Heer. En dat kan op twee verschillende manieren geschreven worden. Het ene is met één hoofdletter en verder kleine letters. En het andere is met allemaal hoofdletters. Dan denk je, oh, dat heeft zeker iemand zijn caps lock aan laten staan. Nee. Nee, dat is geen drukfout of zo. Achter die twee verschillende manieren van schrijven zitten twee verschillende namen in het Hebreeuws. En dat heeft alles te maken met het gedeelte wat we vanmorgen met elkaar gelezen hebben. Exodus 3, het derde hoofdstuk van dat Bijbelboek Exodus, wat we dus deze winter met elkaar behandelen, wat in veel Bijbelstudiegroepen ook behandeld wordt in de wijkbijbelkringen. Exodus 3. En weet u nog hoe dat Bijbelboek in het Hebreeuws heet? Of althans wat de vertaling van de Hebreeuwse naam is? Namen, Shemot. En in het eerste hoofdstuk gaat het over de namen van de stammen van Israël. In het tweede hoofdstuk gaat het over de naam van hem die in dat biezenmandje tussen het riet wordt gelegd. En die bijzondere naam krijgt die in het Hebreeuws getrokken betekent of hij die trekt. Kan op twee verschillende manieren. En in het Egyptisch zoon betekent. Mozes. In het derde hoofdstuk, het hoofdstuk wat we vanmorgen met elkaar gelezen hebben, gaat het opnieuw over een naam. Wie bent u? Dat is een belangrijke vraag, hè? Wie is God? En dan gaat het niet alleen om zijn naam, maar dan gaat het om wat hij doet. En dat wordt zichtbaar en hoorbaar en merkbaar in zijn naam. Exodus 3. Weet je hoe oud Mozes al is? Als ik de klasse rondga, en het zou zomaar kunnen dat dat komende dinsdag ook nog eens gaat gebeuren, dan mag ik weer op de Prins Willem-Alexander school een paar klassen door in verband met Dankdag. Maar dan mogen kinderen ook nog eens vragen stellen en dan stellen ze altijd de vraag, hoe oud bent u, dominee? Nou hoop ik niet dat jullie dan hetzelfde antwoord geven als wat hier voor Mozes geldt. Hij is al 80. De eerste 40 jaar van zijn leven heeft hij in Egypte gewoond. Is hij groot geworden aan het hof van de farao. Is hij opgevoed door de prinses, de dochter van de farao. En als hij zijn jaar of 40 is, dan gaat hij kijken hoe het met zijn volk is. Blijkbaar weet hij dat hij geen Egyptenaar is, maar dat hij een Hebreër is. En dat loopt fataal af. En nu zijn we weer 40 jaar verder. Ondertussen is Mozes getrouwd met Zippora. Ze hebben twee zonen gekregen. Gersom en Eliezer. En hij verblijft al die tijd in Midian. Dat was zo'n woestijnvolk. Die veel met veehouderij deden. Ja, je moet bij de woestijn niet denken aan de Sahara. Met alleen maar zand. De woestijn Sinaï. Die zich uitstrekte tot in het beloofde land zelf, de Negev. daar groeide best wel wat gras, zeker wanneer het geregend had. En met de schapen ging je dan op zoek naar een plek waar je ze te eten kon geven. Hij doet al jarenlang zijn werk als schaapherder. Nou, dat is nogal een degradatie. Hij had zo'n geweldige positie aan het Egyptische hof. Een Hebreeuwse jongen, aangenomen zoon van de dochter van Farao. En hij zag en hij leefde in de pracht en de praal van het paleis. Het was echt, ja, die had geluk hoor. Zijn volksgenoten waren er een stuk slechter aan toe. Die zuchtten maar onder de slavernij van Farao. Hij had een onbezorgd leven, Mozes. Maar dan op die dag, als hij zijn volk bezoekt, dan wordt het allemaal anders. Dan neemt hij het recht in eigen hand. Hoezeer het ook te begrijpen is, dat hij opkomt voor zijn eigen volk. Maar hij doodt een Egyptenaar. En het gevolg is dat hij aangeschoten wild is geworden. De farao zoekt hem om te brengen. En zijn eigen volksgenoten die kotsen hem uit. Er zit voor Mozes maar één ding op. Weg. Vluchten. De prins wordt asielzoeker. Ergens ver weg bij Egypte vandaan. En dat duurt nu dus al 40 jaar. Mozes is 80. En dan komt er nog 40 jaar. Hij is nu al oud. Maar het wordt nog veel meer dan dat. Je zou kunnen zeggen dat dat leven van Mozes, dat kun je verdelen in periodes. Drie periodes van 40 jaar. 40 jaar aan het hof, 40 jaar in Midian en straks 40 jaar in de woestijn. Dat laatste weet hij nog niet. Het is trouwens de vraag wat Mozes allemaal nog weet. Als hij al iets meegekregen heeft over de Heere God, dan zal dat geweest zijn in die tijd dat hij nog bij zijn echte vader en moeder in huis was. Voordat hij opgenomen werd aan het hof van de farao. En Midian is nou ook bepaald niet de plek waar de Heere God gediend wordt. Zijn schoonvader is zelfs priester van de godheid van de Midianieten. Je zou zeggen, je kunt het je niet voorstellen, maar zo ver bij God vandaan is bijna, nog verder bij God vandaan is bijna niet mogelijk. En je leest ook helemaal niet dat Mozes God zoekt of zo. En toch zou je kunnen zeggen, is die 40 jaar een soort van trainingskamp voor hem geweest. Inderdaad, straks zal hij de kennis en kunde die hij opgedaan heeft in de woestijn, die zal goed van pas komen als Israël Egypte verlaat onder zijn leiding. En de woestijn van Midian is voor hem een leerschool geworden. De schapen en de geiten zijn zijn leraren, zou je kunnen zeggen. Maar dat is meer een survivalopleiding geweest dan een theologische studie. Nee. Of Mozes God gediend heeft, en als hij dat al gedaan heeft, hoe Mozes God gediend heeft, dat weten we niet. In die zin kunnen we, als we dat even naar onszelf toe halen, we moeten ook niet al te groot van onszelf denken als het gaat om onze manier van het dienen van God. Dat het allemaal wel perfect is en zo. We komen van die momenten dat je er helemaal niet aan, er zijn van die momenten dat je er helemaal niet aan toe komt. Of dat je er echt toe moet zetten. Waarbij je kunt afvragen, lukt het nog wel om een stukje stille tijd te hebben, om even stil te staan bij wat de Heere God tot mij zegt? Ja, het is dat we zondags hier in de kerk zitten. Gelukkig wel. Bij Mozes, we weten het niet, hè? We moeten ook niet zeggen dat het er helemaal niet was bij Mozes. Want er wordt gewoon niks over gezegd. Er is voor de schrijver van Exodus, en het zou zomaar kunnen dat het Mozes zelf is geweest, iets anders wat veel belangrijker is. Iets wat daar bovenuit gaat. Dat God zijn volk niet vergeten is. Die laatste twee versen van Exodus 2, die zijn als het ware een soort van, ja, hoe noem je dat, een cliffhanger naar Exodus 3 toe. Toen hoorde de Heere hun gekerm en God dacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde zich over hem. God hoorde, God dacht, God zag en God ontfermde. Dat zijn vier woorden. En kijk nou eens wat er gebeurt in Exodus 3. Ik heb de onderdrukking gezien, hun geschreeuw gehoord. Ik ken hun leed en ik ben neergekomen om ze te redden. Het is een God in actie. Die zit niet zomaar achterover en ziet wat er allemaal gebeurt. Deze God is er. En deze God is betrouwbaar. Het is een God die hoort. Zo dichtbij komt hij. Dat hij je hoort. En hoe zit het met jouw gekerm? In de dingen die je meemaakt in je leven. Waarbij je soms afvraagt van, ziet God mij wel? Dat zijn misschien wel dingen waar een ander helemaal niet zo van weet. Die hang je niet aan de grote klok. En dan kun je soms zelfs het gevoel hebben van God heeft mij verlaten. Hij is vergeten dat ik er ben. Maar bedenk dan wel dat God je gekerm hoort. Dat God aan zijn verbond denkt. Dat God naar je omziet. Dat God zich ontfermt. Alleen, weet je wat het is? Dat gebeurt niet gelijk op het moment dat wij het nodig hebben. Maar dat God het nodig acht. 40 jaar, hè? Dat is toch een half mensenleven. Stel je voor dat je geduld zo op de proef wordt gesteld. Dat je zo lang moet wachten. Gemeente, het zegt alles over wie God is. En dat laat hij merken, want wij hebben een God die zich openbaart. Die zich onthult. Die zich laat kennen. Heel letterlijk, God laat zich kennen. God verschuilt zich niet in de anonimiteit. Soms hebben mensen dat wel eens. Dominee, u mag best voor me bidden hoor, maar u hoeft niet mijn naam te noemen. Ik snap dat soms ook wel. Zo in het midden van de belangstelling staan en zo. Mensen zeggen dan zo, als ik word afgekondigd. Nou, we zeggen van tevoren voor wie we bidden, maar dat is nog wat anders dan dat je wordt afgekondigd. Broeders die gekozen zijn, die worden afgekondigd, al is het dan via de biemer. De broeders die aangenomen hebben, worden afgekondigd. Maar ik snap het wel, als ze dan zeggen van het hoeft niet zo groot, hoor, je hoeft mijn naam niet te noemen. Maar de Heere God hult zich niet in anonimiteit. Hij tekent niet met en. Zie je nog wel eens, nominatio betekent dat, hè? Naam onbekend, de naam weet ik niet, letterlijk in het Latijn. Straks gaat u zelfs Latijn zingen, dona nobis pacem, maar dat merkt u vanzelf wel, geef ons vrede. Maar sommige mensen zeggen dat, hè? En, het hoeft niet bekend te zijn. Deze God openbaart zich, hij maakt zich bekend. Nou, zo doen wij dat ook. Als wij ons bekend maken, dan noemen we inderdaad onze naam. Wie je bent, je hebt een naam, je bent een naam. Nou, zo stellen we ons voor. En in die naam waarmee de Heere God zich bekend maakt, daarin wordt duidelijk wie hij is. Dat is de God die niet loslaat. En dat wordt zichtbaar in dat bijzondere tafereel. Terwijl Mozes bezig is met de zorg voor de kudde, met het hoeden van het kleinvee, ziet hij onderaan de berg Sinaï. Een scène Sinai, Sene, dat zijn woorden die lijken wel heel veel op elkaar. Sene betekent doornstruik, bremstruik, braamstruik. In ieder geval iets waar je aan kan openhalen. Die ziet hij in brand staan. Nou is dat in die verzengende hitte in de woestijn misschien geen bijzonderheid. Maar het bijzondere van deze braamstruik, bremstruik, doornstruik, hoe die ook, wat het ook mag zijn. Bijzonder van deze, hij brandt wel, maar hij verbrandt niet. Dit is niet zomaar iets. Dit is indrukwekkend. Als de Heere God iets van zichzelf laat zien, dan is dat indrukwekkend. Wanneer zijn we voor het laatst verwonderd geweest over iets wat de Heere God aan ons heeft laten zien? Iets van zijn grootheid en zijn macht. En dan is het misschien niet een of andere struik die in de brand staat. En waarbij je denkt van hoe kan het dat die wel brandt, maar niet verbrandt. Maar ook in je eigen leven, in je kleine leven, dat God iets van zichzelf heeft laten merken. En dat je daar verwonderd van bent. Dan is dat voor het laatst geweest. Zien we nog wel die dingen waarover we ons verwonderen mogen en moeten? Kijk, de nieuwsgierigheid van Mozes wordt getriggerd. En hij loopt erheen om te kijken wat daar nou gebeurt. En dan, kijk, daar gaat het om, dat is het allereerste, dan klinkt er een stem. Kijk, al die volken die hebben allemaal van die beelden. En die beelden staan in die tempels. En die beelden die worden aanbeden en zo. Maar die zeggen niks terug. Ze hebben een mond, maar ze spreken niet. Zegt Psalm 115 en Psalm 135. En ze hebben oren, maar ze horen niet. En een neus, maar ze ruiken niet, et cetera, et cetera. Maar deze God spreekt. Hij hoort een stem. En iets van wat degene die stem klinkt al op in de tekst voor de allereerste keer in Exodus, klinkt hier in vers 2 de verbondsnaam van God. Dat is die met allemaal hoofdletters. En de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. De engel van de Heere. Dat is meer dan alleen maar zo'n wezen met zo'n wit gewaad en vleugels die dan naar beneden komt. De engel van de Heere, gemeente, dat is de verschijning van God zelf in het Oude Testament. Dan komt hij zelf. Denk aan Abraham, die op een gegeven moment bezoek krijgt van de Heere God. Engel van de Heere. Manoach en zijn vrouw die krijgen bezoek van de Heere God. De geboorte van Simson wordt aangekondigd. Engel van de Heere. En Gideon die staat zo'n beetje in een verborgene. Die staat zijn graan te dorsen ergens in een wijnperskuip. En hij krijgt bezoek. Engel van de Heere. En Mozes hier ook. God zelf verschijnt aan hem. Engel van de Heere. Mozes. God kent zijn naam. God kent je naam. Want zijn naam is aan die van jou verbonden. En net als zijn voorvader Abraham, toen die geroepen werd, antwoordt Mozes: zie, hier ben ik. Doe je schoenen uit. Want de plaats waar je staat is heilige grond. Deze plaats, deze makom, dit mokum is heilige grond. Hier past maar één houding. En dat is de houding van eerbied en ontzag. Van siddering. Gemeente, Mozes ontmoet God. Wie kan dat overleven? Die stem. Zijn naam. de stem van God horen. Zijn aanwezigheid ervaren. Wie kan dat overleven? Dat je merkt wie God is, de heilige God. En dat is een vraag aan ons, ook aan ons gemeente, of we dat wel beseffen. De heiligheid van God. En waar uitzicht dat in? Gods heiligheid. Aan onze kant als het gaat om eerbied en ontzag. Besef altijd met wie je te maken hebt. Dat zegt iemand wel eens, hè? Dan gaat iemand ineens jij en jou zeggen en zo. Ik heb niet bij je op school gezeten, ik heb niet met je geknikkerd. Maar dat is vaak met leeftijdsverschil te maken. Standsverschil. Maar dat de Heere God naar ons toe komt. In zijn heiligheid, zijn macht en zijn majesteit. Gemeente, dat is niet zomaar iets. Oh, dat is de Heere God. Nee, dat is de Heere. Wij zijn zo snel geneigd om een paar stappen over te slaan. En ons dan vooral te richten op de genade van God. Weet wel, dat moet ook, hè. En op de nabijheid van God. Vergeet die niet. En op de liefde van God. Daar mogen we uit leven. En het vaderschap van God. We mogen zijn kind zijn. Laat je nooit vertellen dat die er niet toe doen. Maar het besef van de heiligheid van God hoort daar ook bij. Dat God zich aan Israël later bekend maakt. Als de God die hen uit Egypte heeft geleid. Dat neemt niet weg. Dat zegt de Heere God in het begin van zijn geboden. Ik ben de Heere, ook weer die naam. Uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. Dat neemt niet weg dat het ook de God is die de zonde niet door de vingers kan zien. En daarom zijn geboden gegeven heeft. En dat God zich in het gebed laat aanspreken als onze Vader in de hemel. Dat verhult niet dat het wel de God is in wie, dat het wel de God is wiens naam moet worden geheiligd. En daarin klinkt door dat wij daar niet toe in staat zijn. Gods heiligheid ervaren. Het lukt ons niet. Dan sidderen we. Dan besef je wie je bent. Dan valt al onze grootheid en onze grootsheid als een masker af. En dat is het, gemeente. Gods heiligheid ontmaskert ons. Het laat ons precies zien wie we zijn. Daar sta je dan in je blootje voor God. Naakt. Er is niks wat je verbergen kan. En voor een ander heb je prachtige kleren aan. En hou je de schijn hoog. Maar voor God sta je naakt. Niks te verbergen. Gemeente, daar moeten we niet overheen stappen. Dan past ons ootmoed. Alleen maar ootmoed. Het besef dat wij mensen zijn die struikelen elke dag weer opnieuw, die zondig zijn. Die er niet aan toekomen en die het niet in zich hebben om God de eer te geven die hem toekomt. Het besef van onze opstand tegen God, dat we het zelf wel beter denken te weten. Ons gebrek aan eerbied voor hem en voor zijn grote naam. Dat is geen oude jongens krentenbrood. Om het zo maar even te zeggen. Ja, hij is God. Hij is Heere. De God die neerdaalt. Maar terwijl die neerdaalt, komt hij zo dichtbij. Deze God die zich openbaart aan een Hebreeuwse herder in de wildernis. Deze God wiens stem hier klinkt. Dat is dezelfde God als die zich openbaart aan Joodse herders in Efrata Bethlehem. Herder ontmoet God. Gemeente, dat, dat wat hier over Mozes verteld wordt, dat is niet anders dan het kerstevangelie. Daar is de vrees ook aanwezig. Maar daar klinkt dwars doorheen, zie, ik verkondig u grote blijdschap. En dan komt God nog dichterbij. Dan wordt hij zelf mens. Een kind in de kribbe, lager kan niet, de minste van de mensen. En tegelijkertijd de hoge, de heilige God, in Jezus Christus zijn Zoon. De goede herder, die kwam om zijn leven te geven voor zijn schapen. Jezus, die zijn eigen leven gaf, om dat van zijn volk te redden. Dat is de God die zich hier openbaart aan Mozes. En als dat gebeurt, die heiligheid, de plek waar je bent is heilige grond. En de nabijheid, God die naar ons toe komt. Als die elkaar zo naderen, dan moet je stil worden. Dan moet je stil worden. En danken. Voor die liefde, voor die ontferming. Ik heb gezien, ik heb gehoord, ik ken hun leed, ik ben neergekomen om hen te redden. Hier in Exodus 3 gaat Lucas 2 al leven. De redding is in aantocht. De Heere komt eraan. Ik ben die ik ben. Nou even terug naar wat ik zei over al die hoofdletters of die ene hoofdletter. Als er maar één hoofdletter staat, dan staat er in het Hebreeuws Adonai. Nou, dat horen we wel eens in bepaalde liederen terugkomen. Adonai betekent de heerser. Iemand die de basis wordt in het Hebreeuws gewoon Adonai genoemd. En dat wordt in onze Bijbel met Heer weergegeven met één hoofdletter. Of Heere met één hoofdletter en allemaal kleine letters. Als er Adonai staat. Maar als er een andere naam staat, dan staan daar vier letters. J-H-W-H. En sommigen zeggen, daar moet je Jehovah van maken. Namelijk de klinkers van Adonai invoegen in die vier letters. Jehovah krijg je dan. Anderen zeggen, nee, het is een andere naam. J-H-W-H, dat zou wel eens Yahweh kunnen zijn. Want Yahweh betekent in het Hebreeuws iets van de zijnde. Hij die is. Het is een vervoeging van het werkwoord zijn. Nou, dat is nou precies waar het hier om gaat. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Nou, dat is toch het werkwoord zijn, dat hoor je daar toch in. En dat ik ben, dat is meer dan alleen maar een soort grammatica dingetje. Dat is wie God is. Ik ben die ik ben. Zo betrouwbaar, zo betrouwbaar. En zo liefdevol. En zo heilig. En zo rijk. En zo genadig. En zo komt hij naar ons toe. En zo komt hij elke zondag naar ons toe. En elke keer als we uit de Bijbel lezen naar ons toe. En als we bidden naar ons toe. En dan hoort hij je. En dan is misschien verhoring misschien wel een tijdje ver weg hoor. Maar hij hoort in elk geval. Ik ben erbij. Uw naam is ik ben en ik zal er zijn. In leven en in dood. Ik ben erbij, dat is Jezus zelf. Daar is het zichtbaar in geworden. Die ene naam onder de hemel gegeven. Gemeente, God hoort het gebed. Nee, dat doet hij niet omdat wij bidden. Je zou zelfs kunnen zeggen dat hij het gebed op onze lippen legt, onze schreeuw naar boven. Maar hij hoort ons gebed in Jezus' naam. God heeft zijn naam aan ons gegeven. En wie je ook bent, maar als je de naam van Jezus belijdt, dan heb je die naam ontvangen. Weet je, we zijn geneigd om mensen zo makkelijk in te delen. Hè? Ben je vernieuwd? Of klassiek, of zit je in het midden? En dat wordt aan Mozes niet gevraagd, hè? Ik ben die ik ben. We kunnen elkaar zomaar de maat nemen. Maar wat hebben we nou gemeenschappelijk? Waarin gaan we met elkaar op de knieën en door het woord heen? Dat is in Gods naam. En in die glans, de glans van Gods naam, daar verbleken alle tinten in. Maar het is wel de God die je moet kennen. Ik bedoel, als er ergens ingedeeld wordt in de Bijbel, is het wel wie er wel en wie er niet bij hoort. Wie eert zijn naam en wie gaat eraan voorbij? Gemeente, dit is de God die zich openbaart en hij komt naar ons toe. Hij komt vanmorgen naar je toe en hij zegt tegen je, ik ben jouw God. Dien mij met heel je hart. En dan kan Mozes nog zoveel dingen noemen om te zeggen van nou, dat weet ik allemaal nog niet. Maar hij moet en hij zal. Zo werkt God en zo volbrengt hij zijn genade. Amen.
Dit was een podcast van Hervormd Barneveld. Bedankt voor het luisteren. Wilt u meer weten over onze gemeente? Ga dan naar hervormdbarneveld.nl.